Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee W.M. Rozeboom het Herwijnen. De schriftlezing deze avond zal zijn uit 2 Korinthe 5. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten volgende week zondag 25 augustus. 'S Morgens om 9:30 dominee Van de Wind. Er is dan voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. 'S Avonds om 6:30 dominee C.E. Rijsdijk uit Montfoort. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. Voorzang deze avond, we zingen Psalm 57 vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. De kerkraad wenst iedereen hier of thuis met ons verbonden een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, verbonden met de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 100, Psalm 100 vers 1 en 3 op de drempel van deze dienst. Dan juichen we met de aarde, juich aarde, juich alom de Heer, dien God met blijdschap, geef hem eer. Psalm 100 vers 1 en vers 3.
Thank you.
samen met de kerk die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn tot de dag dat Christus terugkomt, samen met de kerk wereldwijd op de ene plaats in verdrukking bij elkaar en op andere plaats in alle vrijheid zoals wij vanavond, belijden we één geloof en we spreken dat geloof uit met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zetten we ons belijden voort met het tweede en het vierde vers van Psalm 100. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En het vierde couplet, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Ik vond het mooi ook net in het consistoriegebed dat Anton van Wijnen zo ook de trouw van God van geslacht op geslacht ook aanhaalde. Toen gingen onze beide gedachten, denk ik, even terug naar vroeger. Voor de kinderen, die weten dat waarschijnlijk niet. Maar vroeger kwam ik als kind hier in de kerk. Zat ik vaak in de bank daar, vlakbij hier de preekstoel. Dat was toen nog de predikantsbank. En later kwamen we wat minder in Kerkwijk in de kerk. Maar zijn we nog vaak genoeg ook in de tienertijd in ProRegen geweest met de jeugdvereniging en het open jeugdwerk waar ik Anton ook altijd trof. En dan is het mooi om vandaag zo ook inderdaad te kunnen zeggen trouw van geslacht op geslacht. Dus daar zingen we dadelijk ook van. We belijden dat we geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om recht te spreken de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees, het menselijke lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bij de opening van het woord bidden we om het licht en het inzicht van Gods Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, in Jezus Christus onze Heere, mogen wij op deze avond zo ook tot u komen. Vanmorgen mochten we hier in uw huis horen over uw Zoon, die het Lam van God is, En die naar deze aarde gekomen is om alle lijden te ondergaan. Alles wat er in het menselijk leven ook zo op de mensen ook afkomt. Wat zo ook afgekomen is op hem. En dat hij zo bereid was om ook ten onder te gaan. Om zich te laten dopen. Onder te gaan in de dood zelfs. Maar dat hij ook weer boven kwam. Dat hij het leven weer kreeg. En we danken u dat in hem wij ook zo als gemeente van u daar zicht op mogen krijgen en daar in ons leven deel van mogen uit gaan maken. Wanneer we ook hem gaan volgen en belijden dat we u als onze redder, als het lam van God ook zo nodig hebben. Vader in de hemel, we danken u zo dat we deze zondag gekregen hebben. Deze zondag ook, zo aan het begin van ook de week die weer voor velen ook gewoon zal zijn. Nu de scholen ook weer gaan beginnen, de werkzaamheden weer worden hervat en een periode van rust ook weer achter ons ligt. We bidden u of u telkens daarin zo met ons mee wil gaan en dat we vanavond zo ook verder op weg worden gezet door u. Als we uit uw woord ook horen dat u weg, waarheid en leven bent. De weg, de waarheid en het leven. Dat het in u ook zo bekend is geworden. En dat we, wat er ook zo in ons leven en in deze week ook op ons af gaat komen. Dat we ja, daarmee ook telkens uitzicht en zicht mogen hebben. Op een leven dat ook nog komt. Een bestemming die voor ons ligt. Sterkt u ons door uw Heilige Geest om ook dat zo vanavond voor ogen te houden en te krijgen. Weert u alles wat ons daarvan ook af kan houden. De concentratie die met deze warmte misschien moeizaam kan zijn. We bidden u dat het kwade geen macht over ons krijgt. We bidden u of u ook het verkeerde wat er in ons ook leeft, of u dat ook wilt wegnemen. En dat we zo ook met open ogen, open oren en een open hart ook uw woord ook kunnen ontvangen. Maakt u door uw geest ons hart daarvoor ook bereid. We brengen dit bij u. Niet omdat wij het er als mensen naar maken, maar in vergeving van zonden. In Christus' naam. Amen. We lezen vanavond uit de Bijbel in 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. De tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het eerste gedeelte van die brief gaat over wij mensen die als in een aardse tent leven, onder een open hemel en ook een vaste woning die in de bestemming ook voor ons ligt. En nu werkt Paulus verder in het gedeelte vanaf vers 11 ook uit van ja, hoe die, dat vaste fundament ook van die eeuwige woning ook tot stand is gekomen. Wij lezen uit 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat alleen voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het thema voor de verkondiging is zo dadelijk vergeving, verzoening, vakantie. Vergeving, verzoening, vakantie. Nu had ik hier van tevoren nog gedacht dat er nog een week vakantie zou zijn, dus dat er nog een beetje vakantiestemming zou zijn, maar ik begreep dus dat inmiddels al de vakantie Bijbelweek ook afgelopen week al is geweest en dat ja, morgen de jongeren in ieder geval weer naar school moeten voor een groot gedeelte. En nou, dan zal de rest van de vakantie ook wel een beetje voorbij zijn, maar het komt ook in de preek nog wel naar voren dat het om een andere vakantie gaat. Het thema is dus vergeving, verzoening, vakantie. Het zijn drie V's. V, V, V. Het thema van de vakantie Bijbelweek was hier, zo neem ik aan, ook wegwijs. Dat je wijs op weg gaat, maar dat je ook wegwijs wordt in het leven met het woord van God. Nou, daarbij kun je ook vanavond zo denken aan V, V, V. Als je naar een stad gaat en je wilt de weg weten en je wilt weten wat er voor moois te zien is in die stad, dan ga je naar de VVV. Daar kun je een gidsje kopen waar kaarten in staan over de stad met alles wat er te doen is. Je kunt misschien zelfs een gids krijgen die je rondleidt door de plaats. En nou, dat is dus onze aardse VVV. En vanavond hebben we het over de hemelse VVV. Het woord van God wat de gids voor ons leven is. Christus die de gids voor ons leven is. Vergeving, verzoening, vakantie. Met hem kunnen we het leven door en komen we goed aan. We gaan onze gaven inzamelen en we zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 51, vers 4. Psalm 51, vers 4. was even het verzoek vergeten dat de eerste twee regels van de psalmen voorgelezen worden. Voor degenen die het wat moeilijker kunnen lezen. We zongen net, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. Nou, dan komt dat ook thuis zo weer over dat u ook dat ongetwijfeld verder ook dan mee kunt zingen in uw hart om de ware rust te vinden. En na de verkondiging zingen we psalm 85 vers 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacobzaad opnieuw in vrijheid woont. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus, met een zoen, verzoening, komt zo dadelijk nog terug. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Nieuwe schepping. Psalm 85, vers 1 en 4, na de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus. We komen zo net uit de vakantietijd. Voordat de vakantie begon, of voordat je op vakantie bent gegaan, dan zijn er vast van allerlei dingen nog afgerond. De laatste werkzaamheden die je daarvoor nog wilde verrichten. De schoolspullen die ingeleverd werden en die nu weer opgehaald mogen gaan worden zo langzamerhand. Alles wat nog even geordend moest worden en schoongemaakt. Ik begreep dat sommige mensen één keer per jaar hun auto van binnen stofzuigen, ook juist net voor de vakantie. Nou, een ander die wil de mailbox nog leeg hebben, een paar laatste belletjes en een rondje over het terrein om te kijken of alles goed is afgesloten voordat de vakantie kan beginnen. Vanavond horen we ook over opruimen en schoonmaken voor het nieuwe begin. Vergeven als opruimen, dan verzoenen, verzoening als herstel, herstel van relaties en vervolgens de vakantie die ook alles van doen heeft met de Bijbelse vrijheid, vakantie en recreatie. Dat horen we dus in het derde punt. Eerst verzoening, of eerst vergeving, dan verzoening en dan vakantie. Na het tentleven onder een open hemel, waar Paulus in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk over spreekt, ja, dan gaan de gedachten ergens een beetje naar kamperen toe. Volgt hier een volgend gedeelte over zomerzingeving. Nu moet dat waarschijnlijk eerst even landen. Want ja, de commentaren die geven ook op dit gedeelte wel aan dat dit een van de meest zware en moeilijke gedeelten van Paulus' brieven is. Nou, dat heeft u misschien bij de lezing ook wel ontdekt. Dat het pittige kost is. Maar daarbij, het is ook een van de belangrijkste. Dus goed om het vanavond ook zo langs te gaan. We gaan het niet helemaal in volgorde langs de teksten, maar vanuit het thema pik ik er gedeelten en versen uit bij nagelang of het bij het eerste, tweede of derde punt zijn. Het eerste aandachtspunt, vergeving. Paulus die richtte aandacht in de gemeente van Korinthe op waar ze zich op zouden moeten richten en wat er nog wel eens bij inschiet. Op Christus' vergevingsdaad aan het kruis. Hij worstelt best wel met tegenstanders in die gemeente. Sommigen die beoordelen Paulus meer op de uiterlijke tekenen, lezen we dan op dat wat er in zijn hart leeft en wat hij wil brengen. Uiterlijke tekenen willen ze zien als het gaat om de kracht van God. Dan gaat het om wonderen waar ze op hopen. Om misschien groei met aantallen of welsprekendheid. Van Paulus is bekend dat hij niet het meest welsprekend was. Maar ja, en dat werd door tegenstanders dan ook betwist van of hij wel zo een geroepene van God was. Want ja, die tegenstanders gaan uit van die uiterlijke tekenen. Dat daar moet aan voldaan worden. En ja, dan zul je wel geroepen zijn. Maar ze zien het niet terug in de gemeente. Nee, eerder heeft de gemeente met lijden te maken, met verdrukking. Worden ze ook in die gemeente of in de plaats Korinthe ook een beetje als het uitschot zo langzamerhand gezien, omdat ze christen zijn. Ja, die boodschap van Paulus, wat moeten ze daar dan mee? Is dit nu dat beloofde evangelie, die beloofde boodschap die een nieuw koninkrijk zou brengen? En zo wordt Paulus zelf zo betwist dat ze ook zeggen van ja, maar hij heeft Jezus niet in levende lijven op aarde meegemaakt, hè, zoals de andere apostelen. Hè, dat lees je eigenlijk in vers 16, zo'n verwijzing daarna. En dan zegt Paulus ook daarover van ja, het gaat in dit leven niet meer om het Christus lichamelijk kennen op aarde. Na zijn opstanding gaat het om Christus op een andere manier kennen als de levende Here. En zo blijft Paulus trouw volhouden in de bediening van de verzoening. Zo noemt hij dat in vers 18. Daarvoor is hij aangesteld, zo gelooft hij. Hij is aangesteld om de gekruisigde Christus dicht bij het hart van de gemeente te brengen. En zo heeft hij in het voorafgaande betoogd: we leven onder een open hemel en wij mensen zijn als levend in een tent. En een tent is kwetsbaar als het gaat om de machten die op ons afkomen. We zijn breekbaar als mensen. En nu betoogt hij eigenlijk verder: we zijn als mensen zelfs ook transparant, doorzichtig. God die kijkt zo door ons heen, zo begint hij de lezing. En hij ziet zo hoe het leeft in ons hart. En zo zegt hij van ja, eens zal iedereen verantwoording af moeten leggen over het geleefde leven voor de hemelse rechter. En God weet dat nu ook alles al. Maar hij weet van die vrijspraak die hij nu al heeft gekregen. Op de weg naar Damascus, toen hij is geroepen door de Heer Jezus, toen heeft hij eigenlijk al vergeving, vrijspraak gekregen. Alles is hem vergeven. En ja, zo zegt Paulus ook, ja, daarom mag u ook alles van mij weten wat er in mijn hart ook leeft. God weet alles van mij en zegt u maar wat u van me denkt, dat maakt me ergens niet uit. God weet wat er in mijn hart leeft, u mag het nu ook weten, het mag openbaar zijn. Ik ben een open boek, het gaat mij hier om Christus die gekruisigd is om te vergeven. Hij heeft, om het zo te zeggen, alles in zijn leven, uit zijn vorige leven, verloren en nu heeft hij alles gewonnen, want hij heeft Christus gewonnen immers. Nou, er zijn dus in die gemeente van Korinthe mensen die meer extase verwachten, meer opzwependheid in de gemeente. Die willen dat het met meer charisma ook wordt gebracht en dat het meer gaat, meer de boel, het dak eraf gaat. En ja, Paulus zegt, nee, daar gaat het juist eigenlijk niet om die extase, om dat opzwepen. Het gaat om Christus en die gekruisigd. He, wanneer we in de extase zijn, vers 13 zegt hij dat. Wanneer wij buiten onszelf zijn, echt in de relatie tot God ook. Hij is enkele keren tot in de hemel gevoerd. Dat is voor de persoonlijke relatie tot God. Maar ja, als ik dat aan u zo zou gaan brengen, zegt hij, dat we dat zo nodig zouden hebben voor het geloof, ja, dan zou dat afleiden. Dan zou het niet meer gaan om Christus en hij die gekruisigd is. Hij die al ons wil vergeven. Dat is het enige wat uiteindelijk nodig is. En zo spreekt hij over de liefde van Christus die hem daartoe dringt. Vers 14. De liefde van Christus dringt ons om het zo te brengen. En daar lees je dan letterlijk, de liefde van Christus bedwingt ons. Die houdt ons eigenlijk in toom. En hij heeft de neiging ook zelf wel bijna om veel meer te spreken over zijn relatie met God, over alle bijzondere dingen die er in zijn leven zijn gebeurd. Maar hij bedwingt zich daarin. Hij brengt het terug tot die bediening van de verzoening tot Christus. Want anders, ja, dan zou het afleiden. En dan zouden we gaan denken dat er allerlei andere dingen ook nodig zijn. Pas hoorde ik van een predikant die werd begraven. En tijdens de begrafenis werd ook gezegd over deze predikant dat hij een visioen heeft gehad om predikant te worden. ergens in zijn jongere jaren dat hij een visioen kreeg om predikant te worden. Maar vervolgens heeft hij in zijn werkzame leven daar nooit over gesproken. Pas nu bij de begrafenis kwam dat naar voren. Waarom wilde deze predikant dat nooit vertellen? Omdat dat dus ook zo of zou leiden van Christus. Dat mensen zouden gaan denken dat dat nodig zou zijn, een visioen om predikant te worden. Of dat het nodig zou zijn, een visioen of zo'n bijzondere ervaring om tot Christus te komen. Dat zou afschrikken. Nou, zoiets heb je dat hier nu bij Paulus. De liefde van Christus bedwingt hem om het over hem te hebben. En niet om al die andere bijzondere dingen die er kunnen zijn, die ons kunnen sterken in het persoonlijk geloof, maar die niet het ene nodige zijn. En soms kan dat misschien bij ons ook wel zo leven, dat wij ook ergens iets hebben van, ja, is Christus alleen gestorven voor de mensen die zo de bijzondere ervaring hebben opgedaan met hem, die uitgekozen zijn om een voortreffelijk geestelijk leven. Ja, hoe wij met elkaar zo ook spreken en waar we het over hebben, dan lijkt het daar soms toch ook wel op. Ja, dan goed om dus vanavond ook terug te keren tot die boodschap die verder gaat in vers 14. Als één Christus voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Christus is gestorven en wij sterven allen met hem. Christus is gestorven en wij sterven allen met hem. We sterven, inderdaad. Dat geldt voor de wereld, dat geldt voor ons leven. Christus is gestorven en wij zijn met hem gestorven. Dat wil dus zeggen, zo ook, dat het oude leven van deze wereld en van ons aardse leven ook sterft. Dat het op zijn einde loopt. Ja, denk je van dat dat Christus dus is gestorven toen al en dat wij zo ook nu al met hem sterven en dat de wereld gestorven is zelfs. Ja, dan denk je misschien, maar als je om je heen kijkt, van de wereld om mij heen is toch nog volop in leven en ik leef. En hoe werkt dat dan eigenlijk? Want die nieuwe schepping waar dan het daarna over gaat, daar is toch niet zoveel van te zien? Dat moet toch allemaal nog komen? En is dat dan wel waar? Nou, je zou dat zo kunnen zien, dat Paulus nu zo zegt van Christus is gestorven en wij mogen met hem sterven als we ook zo in Christus geloven. Wij sterven nu al met hem. Het oude leven, dat gaat nog wel een poosje door. En de oude wereld gaat nog een poosje door, onze wereld. Maar eigenlijk is het al wel afgeschreven, zoals een machine in een fabriek die op zichzelf nog wel werkt. Maar hij is al lang afgeschreven en er worden geen nieuwe investeringen in gedaan in die machine. Er staat al een nieuwe machine klaar om het op te nemen, maar het is nog even wachten tot die machine daadwerkelijk er helemaal mee stopt. Ja, zo is het, zegt Paulus eigenlijk nu, in ons oude leven en in deze oude wereld. Met Christus dood is er iets nieuws gekomen. En de oude wereld gaat nu voorbij. En al het nieuwe, dat staat al klaar. En dat is het dan ook. Dat sterft. Dat is het oordeel van God. Dat Christus is gestorven. En dat wij mogen geloven dat ons oude leven dan ook met hem is gestorven daar aan het kruis. En dat nu het nieuwe leven in ons al mag beginnen, waar wij leven voor hem. Dan begint dat nieuwe leven al met hem. Want Christus' daad aan het kruis is genoeg geweest voor de vergeving van alle zonden. Hij is voor allen gestorven. En zo wordt er vergeving bediend aan u ook vanavond. Er is vergeving te krijgen in Christus. Terug naar hem, telkens weer het in hem zoeken. En we zijn welkom om tot hem terug te keren. Er is niets bij God wat hem tegenhoudt. Zijn liefde strekt zich uit naar u en naar jou. Zijn vergevingsdaad aan het kruis is genoeg geweest. Daar hoeven wij niets aan toe te voegen. We lezen dat hij ons de overtredingen dan niet toerekent, omdat hij zijn zoon ze toerekent. Dat hij ons vergeeft, omdat hij Jezus niet vergaf voor wat hij niet gedaan heeft. Daarom vergeeft hij ons juist wel voor wat wij wel verkeerd hebben gedaan. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij voor de rechterstoel van Christus, van God, gerechtigheid van God zouden zijn. Dat wij voor de rechterstoel van God als voor Jezus worden gezien straks. Zo wil hij ons straks zien als we leven uit zijn vergeving. Dat was het eerste punt zo, vergeving. Gaan we naar het tweede, verzoening. Wanneer we naar het tweede onderdeel van de preek gaan over verzoening, dan is de vergevingsdaad van God, van Christus, eigenlijk wel te vergelijken met het sluiten van een vredesverdrag. En wanneer twee partijen de vrede tekenen, zoals Duitsland en Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, dan is er vrede getekend. Dat spreek je dan met elkaar af. Maar daarna begint pas het proces ook van verzoening. En de ouderen onder ons, die weten ongetwijfeld nog dat bij Nederland en Duitsland die verzoening vervolgens nog heel lang duurde. We namen het Duitsland kwalijk. En ook Duitsers persoonlijk wel. Alles wat er ook aangedaan was aan ons. De verzoening duurde nog heel lang voordat dat ook enigszins ook weer goed is gekomen. In mijn jeugd werden de Duitsers ook vaak nog moffen genoemd. Dus het duurde echt lang voordat het naar elkaar toegroeide. En ja, ik geloof dat inmiddels het wel weer in orde is eigenlijk. Dat nu die Duitsland-haat langzamerhand wel helemaal weg is. Er is verzoening tussen de volken gekomen. Nou, vorige week met de hockeyfinale met de Olympische Spelen laaide het nog weer een beetje op. Dat kan dan telkens weer gebeuren. Maar gemiddeld genomen gaan Duitsland en Nederland nu toch verzoend met elkaar om. Na de verzoeningsdaad, de vergevingsdaad, na de vrede komt het zo dus aan op de verzoening als het gaat om het herstel van betrekkingen. En nou, vanuit Paulus leren we vanavond dat eerst in die vergevingsdaad God aan zet is geweest, maar dat daarna wij als mensen ook ingezet worden. Dat er dan van ons mensen ook veel wordt gevraagd. Nogmaals, de liefde van Christus die is zo groot dat zijn sterven genoeg zou zijn geweest voor alle mensen op deze wereld. Aan God ligt het niet dat er te weinig vergeving zou zijn. En hij roept ons. Hij bedient ons. Hij komt naar ons toe in het evangelie. En hij zendt zijn bedienden die het dichtbij brengen. En zo nodigt hij ons. Maar dan ligt het ook vervolgens bij ons. De vraag: laten wij ons met God verzoenen? Zoeken wij toenadering tot hem? Vers 20 gaat het daar vooral over. Laten wij ons met God verzoenen. En ja, natuurlijk kun je soms denken van, het is toch onvoorstelbaar dat God zoveel van mij zou houden, van mijn klein mensje, zondaar. Ik heb er zo weinig van gemaakt in mijn leven. En toch, hij roept ons op. Laat je met God verzoenen, het ligt klaar. Aanvaard het offer van Christus. En dat is genoeg. Neem dat nu maar dankbaar in geloof aan. En natuurlijk dan onvoorstelbaar dat hij zoveel van ons houdt, maar hij doet het wel. Christus beschouwt ons in hem als rechtvaardig. Hij ziet ons als Jezus. En wij hoeven verder God dan niet gunstig te stemmen met onze eigen offers. Maar we worden opgeroepen om nou, dat offer van hem helemaal te aanvaarden. En daarna komen vanzelf in ons leven door het werk van de Geest ook wel vruchten openbaar, waarin we in liefde ook dienst aan God betonen. Leef daarom als met God verzoend, zo zegt Paulus. Laat je met God verzoenen, leef als met God verzoend. Ga zo nu door het leven ook in de komende week. Want het doet hem ook verdriet, pijn, als je dat niet doet. Daarom lezen we in vers 20 ook dat God het als het ware smeekt en dat Christus het als het ware smeekt door zijn verkondiging heen en zo ook vanavond door mijn verkondiging heet, dat hij het smeekt, laat je met God verzoenen. Dat het een verdriet doet als je een eigen weg gaat, als je een andere weg gaat. Als je ervoor kiest om ook zonder hem te leven. En aan de andere kant, wanneer we ons zo meer en meer in ons leven overgeven aan Christus, dan gaan we voor hem leven en dan sterft het oude van ons leven al en krijgen we steeds meer zicht op Christus, op het leven met en voor hem. Dan vinden we het ware leven. En ja, daarom zo goed om ook vanavond hier weer te zijn, om ook zo meer en meer te leven in de verzoening met Christus. Dat we ons steeds meer laten verzoenen, dat onze relatie met God steeds meer ook wordt hersteld. Waarin zie je nu iets van een vergelijking met dat verzoeningswerk van God ten opzichte van ons mensen? Nou, er zat altijd een jongen op de middelbare school, een meisje dwars. Ja, hij was haar eigenlijk gewoon zelfs aan het pesten. Hij had al opmerkingen over haar bril, over haar haar, over haar gedrag. Maar ook zeker dat ze naar de kerk ging. En zo dacht hij, en daarom pestte hij haar daar ook mee, dat ze niks van haar geloof zou mogen. Maar wat gebeurde er? Dat meisje dat bleef eigenlijk altijd aardig terugdoen tegen die jongen, hoe ze ook gepest werd. En dat zette op een bepaald moment die jongen toch aan het denken. En langzamerhand veranderde zijn gedrag en gingen ze elkaar beter leren kennen. Ze zochten toenadering tot elkaar. Ze verzoenden zich met elkaar. En ja, ze kregen zelfs een relatie. Hij ging mee met haar naar de kerk. En hij ontdekte dat zijn leven zo verandering nodig had in het gedrag richting haar, maar ook in het gedrag richting God. Dat zijn leven vol van Christus moest worden. En ze gingen trouwen en onder de zegen van God in de kerk mochten ze hun huwelijk beginnen. Nou, dat lijkt me zo'n prachtig voorbeeld ook van verzoening, hoe dat in het gewone leven door kan werken, maar hoe wij zo ook staan voor God en voor Christus. Dat wij inzien met ons gedrag dat wij moeten veranderen langzamerhand in ons leven richting God. En dat God als dat meisje ook altijd zijn nodiging naar ons blijft uit laten gaan. En dat er een rijker en een voller leven voor ons klaar ligt als wij ons zo ook laten verzoenen met God. Ik neem aan dat er in die relatie tussen dat meisje en de jongen op een bepaald moment ook een zoen is geweest. Toenadering, verzoening. En dat daarom een zoen ook werd gegeven. Nou, zo zingen we dadelijk ook dat de vrede met een kus van het recht wordt begroet. Christus is eigenlijk de zoen van God aan ons, aan deze aarde. Maar laten wij ons dan ook, dat ligt bij ons, verbinden met hem. Keren wij hem niet de rug toe. Maar zien we in dat ons leven moet veranderen. Dat we ons richten op hem. Dat is het tweede punt van de verzoening. En dan gaan we naar het derde, de vakantie en recreatie. Ik ga er nu maar vanuit dat je niet anders wil dan je met God verzoenen. Want ja, wie wil het echte, ware leven nu niet met de hele bestemming waar je dan ook uitzicht op hebt? Het doel in het leven wat je krijgt, dat je begrijpt waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat. Dat je geliefd wordt door hem, dat er vergeving voor je is. Nou ja, en de andere kant dan ook natuurlijk, hè, zonder Christus is er eigenlijk geen leven, maar zijn we gestorven. Zonder Christus loopt deze wereld op zijn einde en loopt ook ons leven op zijn einde, loopt het leven op de laatste benen, ook al lijkt het soms nog heel wat. Maar wanneer we ons nu met God laten verzoenen, dan verandert God ons tot mensen van zijn nieuwe schepping, houdt Paulus ons voor. En dat lezen we in vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, let op, laat het tot je doordringen, zegt hij. Het is alles nieuw geworden. Het is alles nieuw geworden. Hij is een nieuwe schepping. Dat gaat dan niet over iets van de toekomst, wat naar onze dood nu komt, maar dat is nu ook al. En nu al zijn er in deze wereld zaken en toestanden die wij misschien ook met ons gewone oog niet opmerken, niet zien, maar God ziet het al gebeuren, dat zijn nieuwe schepping ook doorbreekt. Dat het oude tijdperk op de laatste benen loopt en dat het nieuwe is doorgebroken. En dat zo ook nieuwe schepping in ons doorbreekt als Gods geest in ons aan het werk is. De zomer is in het bijzonder de tijd van recreatie. Nou, ik denk dat wij dat vooral zien als ontspannen. Leuke activiteit ondernemen, zwemmen hier bij de Dooie Maas, naar de Efteling toe, een museum bezoeken. En wat betekent recreatie vanuit het Latijn? Dat betekent herscheppen. Re, hercreatie. Scheppen. Herscheppen. Nou, Paulus die houdt ons vanavond voor. In geloof in Christus worden wij herschapen. Nieuwe schepping. Er is een punt gezet met de dood van Christus. Dat is het oordeel, dat mag het oordeel dan ook zijn. Maar nu mogen wij dan ook gaan recreëren met Christus. Leven voor hem, met hem. Nieuwe schepping als we leven voor hem. Dat mogen wij zijn. Vanuit onszelf, ja natuurlijk, zijn we vijandig voor God. Maar nu mogen we een nieuw leven gaan leiden. We zijn als het ware gestorven en ondergegaan in de dood met hem. En bedoeld om voor Gods aangezicht te leven. Nu al, niet alleen straks. Recreatie, dat is dus het eerste woord waar ik in dit punt op inga. Het tweede, waar u ook nog op wacht natuurlijk, is het woord vakantie. Wij mogen met Christus ook vakantie gaan houden. Nu moet u niet denken dat ik heel goed Latijn spreek verder of het goed kan lezen, maar het zijn woorden die je soms ook tegenkomt en dan leg je een relatie. Maar het woord vakantie, dat komt ook uit het Latijn en dat betekent iets als leeg zijn, alles achterlaten. En een bekende christelijke uitspraak is dan ook vacare Deo. Vacare, vacant, vakantie. In al die woorden komt dat terug. Vacare Deo, dat betekent dan zoiets als de leegte van God. Dat we leeg worden in ons hart. Dat er opgeruimd wordt. Dat we schoongemaakt worden. Zodat we Gods stem in ons leven ook de ruimte kunnen geven. Die in het alledaagse leven zo makkelijk wordt weggedrukt. Die soms zo moeilijk gehoord kan worden. Dat we in de leegte, in de rust, dan ook juist Gods stem in ons leven kunnen leren verstaan. Om te recreëren, om die nieuwe schepping te zijn. Om zo ook een vakantie te houden. Om te rusten in het werk van Christus. En ja, dan mogen we dat in ons leven hier ook al daadwerkelijk gaan ervaren. Niet zozeer in die afgelopen weken van recreatietijd, van vakantietijd, maar dat we altijd in die recreatie en vakantie van Christus leven. Dat we mogen weten dat we in hem vrij worden van zonde, vrij van kwade machten, vrij van slavendienst. Dat we vrijspraak mogen verwachten in Christus. Laat je zo met God verzoenen, wees verzoend met God. Ongetwijfeld is daarin ook iemand wel die daar een bezwaar tegen maakt, die dan iets ervaart in het eigen leven van, ja, oude wereld, nieuwe wereld, oude mens, nieuwe mens, deze tijd, mijn eigen leven, gespiegeld aan het leven van Christus, aan het koninkrijk dat komt. Dan zal dat wel voor anderen zijn en niet voor mij. Want ja, ik sta er toch heel anders voor. Nou, laat je niet ontmoedigen. Want natuurlijk hier op aarde blijft het leven een strijd. Een geestelijke strijd tussen die oude wereld en die nieuwe wereld. De oude mens en de nieuwe mens. Maar hou dat zicht op Christus, dat Hij het heeft volbracht. Hou het zicht op de bestemming die nog voor je ligt. De volmaakte bestemming van die rust, van die vakantie, dat ligt nog voor ons. Maar met dat zicht mag er al wel iets van dat vakantiegevoel in ons leven doorbreken. En vanavond, nu we een beetje in de vakantiestemming zijn gekomen, kunnen we dat leven wel een beetje vergelijken met de eerste dagen van de vakantie. Of als je op reis gaat, op vakantie gaat. Dan ga je op weg, dan heb je vakantie, maar ja, je merkt dat je nog niet alles achter je hebt gelaten. Je kunt nog niet helemaal de boel laten. Tenminste, ik heb dat zelf wel. Als ik dan op vakantie ga, dan ben ik opeens bang dat ik het koffiezetapparaat niet uitgezet heb. Je bent nog iemand vergeten te bellen. Er zijn misschien ook blijvende zorgen over het thuisfront. Of je hebt verplichtingen naar de zomer die ook opkomen. Maar langzamerhand, als je wat langer op vakantie bent, dan raak je dat toch steeds meer kwijt. Ik las dat gemiddeld zo'n 8 dagen duurt. Dat je dan helemaal een vrij gevoel hebt op vakantie. Nou, in ons leven met Christus, mogen we zo ook steeds meer ook op weg in ons leven kwijtraken van dat oude, van dat wat ons ook nog vasthoudt. En kunnen we meer en meer die stem van Jezus ook gaan volgen als Hij zegt, volg mij en laat alles achter wat je hebt. En dan kunnen we steeds meer gaan leven in vacare Deo, in vakantie, in de rust van God. En met Hem mogen we zo weten van of we nu morgen aan het werk moeten of vakantie nog hebben, of dat we naar school moeten, of dat we op een andere manier ook in het leven staan morgen. Hoe dan ook, mogen we dan morgen al iets weten van vakantietijd, van recreatie. Want we leven vanuit het besef, vanuit het geloof dat Hij is gestorven en leeft. En dat wij in Hem op mogen leven, met Hem en mogen leven voor Hem. En dan mogen de vakanties nu ten einde zijn. Maar dan weet je toch van ware recreatie en vakantie. Amen. Laten we danken voor het woord en bidden voor de wereld, de gemeente en elkaar. Heere God, Vader in de hemel, we danken u zo hartelijk dat we ook vanavond weer onder uw woord mochten zijn. Dat u zo ook de verzoening in Christus aan ons ook bedient. En dat u zo in ons leven daar steeds mee door blijft gaan. Zodat we ook steeds meer en meer ook verzoend mogen raken met u. En de betrekkingen zo ook hersteld mogen worden. U bent trouw gebleven waar wij ontrouw waren als mensen. En u zoekt ons zo telkens ook weer op met uw trekkende liefde. En telkens brengt u zo ook het evangelie tot ons. Dat wij daar ook door schoongemaakt mogen worden. Dat er opgeruimd wordt in ons leven. En dat we ook dan in vrijheid, in vakantie, een klein beetje, een klein vooruitzicht daarvan, dat we daarin ook mogen leven. We bidden u of u vanavond ook zo verder de naprediker wilt zijn, dat ook wij met dit evangelie ook deze week ook in kunnen gaan, de avond nu ook ingaan, de nacht ingaan, en dat ons altijd tot troost en sterkte mag blijven. U weet daarin ook wat er speelt in ons leven aan zorgen, verdriet, aan gemis, aan ziekte. U kent ons daarin. Wij zijn daarin ook een open boek voor u. Alles is voor u openbaard. U weet daarin ook wat wij dan ook zo nodig hebben. En legt u ons dan de lofzang op de lippen, dat we ook het uit kunnen zingen, zelfs in de nacht, en ons hart ook dan tot u opheffen. En dan ook de ware rust ook mogen vinden, ook al stormt het misschien in ons leven. U weet er ook van, als er juist grote vreugde is in ons leven, dankbaarheid over wat we krijgen, hebben gekregen, dat we een vreugde leven van de afgelopen week met de vakantie Bijbelweek die gehouden mocht worden, als we daar ook van genoten hebben, u daar ook aan het werk hebben gezien, wat voor manier we ook zo vreugde mogen beleven, dat telkens ook we dat in de cirkel van uw vreugde mogen beleven, dat u het heeft geschonken, dat het tot u ook terug mag gaan en dat het zo ook een eeuwige vreugde ook mag zijn en worden. Heere God, we bidden u of u met de gemeente al hier wilt zijn, wilt u geven dat ook het woord hier telkens zo door mag blijven gaan als ook zo de lofzang hier al die eeuwen ook gaande wordt gehouden, dat uw woord hier ook zo open gaat. Geeft u dat ook telkens hier er honger mag zijn ook naar uw woord, dat het werk van u ook mag te zien zijn, niet zozeer ook misschien met wat wij verwachten, met uiterlijke tekenen, maar dat we het ook met het geloofsoog juist ook op mogen merken, dat u doorgaat met uw werk van geslacht op geslacht, van generatie op generatie. Heere God, we bidden u om daarin ook om wijsheid en inzicht ook telkens voor kerkenraad, kerkenraden van de beide gemeenten ook zo. Geeft u aan de predikanten ook alles wat ze ook nodig hebben, zo ook in de komende tijd, om ook zo de verzoening van u ook te bedienen. Als er ook straks weer het avondmaal ook gevierd mag worden, waarin het extra nadrukkelijk ook aan ook zichtbaar en tastbaar ook mag worden, wat u ook zo voor ons over hebt gehad om het dicht bij ons te brengen, dat we daar dan ook door gesterkt mogen worden. We bidden u of u wilt zijn met uw kerk wereldwijd en in ons land. Gaat u uw gang er ook mee? U bestuurt het schip van de kerk en we mogen ook daarin weten dat u het ook naar de voleinding ook zult toesturen. Geeft u dat we telkens als kerk ook zo ook bij u mogen blijven, wij uit u mogen putten, de bron geeft voor ons, de enige bron ook wat ook zo leven geeft en dat daar uw kerk ook telkens bij bewaard en bepaald ook mag worden en wij in ons leven ook. We bidden u voor hen die in de verdrukking zijn, die vervolgd worden om uw naams wil. We bidden u ook of u hen ook de vreugde wil blijven geven En dat ze op uw wegen ook mogen blijven gaan. Want is dat ook soms zwaar om vol te houden. Maar dat dat met het zicht op Christus ook tot een weg in eeuwige heerlijkheid mag zijn. We bidden u voor hen die u vervolgen juist, zoals Paulus dat eerst ook deed. We bidden u om bekering voor hen, dat zij ook mogen veranderen, om ook juist te zien dat zij ook van waarde mogen zijn in uw koninkrijk en ook het volle leven daarin mogen vinden. We bidden u voor allen die ook u niet kennen en die van u afgedwaald zijn ook misschien, als we de weg wel gekend hebben, maar die niet begaan. Trekt u ons er ook weer bij, maakt u ons wegwijs ook op die wegen en doet u daarin ook wonderen en dat we daar ook om mogen blijven bidden. Dat uw werk zo ook telkens ook weer op kan leven en dat u ook zo opwekking kunt geven. Heer God, we brengen voor u op deze avond ook de avond van deze wereld. Deze wereld die op zijn einde loopt. En wat zien we dat ook in alles wat er ook in de wereld gaande is aan oorlogen in Israël en Gaza, in Oekraïne en hongersnood in Jemen waar we net van hoorden. En zoveel andere spanningen die er zijn. We bidden u of u ook daar tekenen van verzoening wilt geven. Geeft u daar mensen die ook vanuit uw gerechtigheid ook op willen treden. Geeft u vrede en doet u daarin ook tekenen al van uw nieuwe schepping hier in deze tijd. We danken u zo voor alles wat we van u mogen ontvangen. We hebben het u gebeden, niet omdat wij het verdienen, maar in Christus' naam. Amen. We zingen onze slotpsalm 130 vers 2 en 4. Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ja, dan zouden we niet bestaan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En het is in Christus getoond. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Oprecht als een kind. En het vierde vers, hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël of de wereld in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 2 en 4. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer om de ander ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kracht, de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest voor u allen. Amen.